is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Nou, hey, wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Wij gaan jullie vandaag wat vertellen over het vervolg op de bodemanalyse. We hebben het, ik weet niet meer hoeveel opnames geleden, maar...
Twee
opnames geleden, hè? Ja. Hebben met jullie gehad al over de bodemanalyse en dat ging veel meer over hoe doe je een bodemanalyse en wat is nou een bodemanalyse. En vervolgens hebben we daar best wat vragen over gehad met leuk die bodemanalyse, maar dan krijgen we al die uitslagen en wat moeten we daar dan mee? En hoe zit het eigenlijk? Nou, dus we gaan er met jullie wat uitgebreider hebben over, een aantal begrippen ga ik alvast noemen, zodat je ze alvast een keertje gehoord hebt. Dus de CEC en de TEC. Als Stefan dat namelijk zo meteen uitnoemt, of benoemt, dan gaat hij daar best snel overheen. Dus de CEC en de TEC. Verhoudingen tussen nutriënten, antagonisme en synergisme en organische stof. Dus daar gaan we met jullie over hebben. Maar voor we dat gaan doen, gaat Martijn jullie in ieder geval eerst even iets vertellen over waar het nu allemaal vandaan komt. Een bodemanalyse. Dus Martijn Albrecht vertelt iets over Albrecht.
Ja, we moeten nu wel lachen. Nee, een Amerikaan met de naam William Albrecht en zover ik weet geen familie van deze jongen. Dat is eigenlijk wel de vader van de bodemanalyses. En wat is zijn geschiedenis, wat is zijn verhaal? In de jaren 30 deed hij onderzoek voor het leger van Amerika. En het viel hem op dat in bepaalde delen van Amerika die jongens allemaal werden afgekeurd voor het leger. En in andere delen van Amerika kwamen ze eigenlijk allemaal fluitend door de keuring. En toen dacht hij, dat is best wel bijzonder, waar kan het nu aan liggen? En hij kwam op voeding. Hij zegt, eigenlijk ze eten namelijk in die tijd allemaal nog heel erg lokaal. Vaak in een straal van misschien 100 kilometer en dan heb je het wel gehad. Dus hij zei van dus waarschijnlijk is in het ene deel van Amerika de voeding gezonder dan het andere deel. En dat komt dan weer, dat groeit dan op bodems die heel verschillend zijn. En zo is hij begonnen met heel veel bodemonderzoek. En in die tijd gebruikte hij daarvoor een centrifuge. Hij deed klei in een centrifuge, spinde al zijn nutriënten eruit en ging ze daarna één voor één weer terugstoppen. Totdat hij 12 jaar later en tig veel studenten later die dat voor hem deden, tot een optimale verhouding kwam van als de nutriënten, de voedingsstoffen in deze mate in de bodem zitten en in deze mate tot elkaar verhouden, dan gaan planten heel hard groeien, worden ze heel gezond en op een of andere manier vindt het bodemleven dat ook heel erg fijn. En daar is eigenlijk de Albrecht-methode, bodemanalyse, op gebaseerd. En die gaat dus ook heel erg over verhoudingen. Dus niet zozeer absolute getallen, maar veel meer relaties in de bodem. Zoals dat eigenlijk voor ons menselijk lichaam ook geldt met stoffen die wij hebben. En in die tijd, want Albrecht was dus in de jaren 30 vooral actief. Dat was nog voor de groene revolutie, voor het gebruik van kunstmest. En in die tijd waren de bodems nog helemaal vol met bodemleven. Dus op het moment dat je je bodem ging balanceren volgens de Albrecht-methode, dan had je daarna eigenlijk hele goede, supergezonde gewassen. En nog steeds geldt die Albrecht-methode voor regeneratieve landbouw, biologische landbouw, voor voedselbossen, eigenlijk overal waar je met de natuur samenwerkt. Dus geloof dat de bodemleven, de microben, de mineralen uit de bodem moeten halen en beschikbaar moeten maken voor de planten, geldt de Albrecht-methode eigenlijk nog steeds als de standaard. Helaas moeten we er wel bij zeggen dat tegenwoordig ons bodemleven eigenlijk behoorlijk gedecimeerd is. Dus ook al heb je je bodem volgens de Albrecht-methode helemaal netjes in balans, is dat nog steeds geen garantie dat onze planten daarna heel gezond en hard gaan groeien. Maar het is wel een soort van randvoorwaardelijk om toch enigszins in die buurt te komen van die verhoudingen die de Albrecht-bodemanalyse adviseert. Ja. Ik denk dat een beetje de geschiedenis is van William Albrecht. En hij heeft wel een hele beroemde uitspraak gedaan. Hij heeft de uitspraak gedaan van eigenlijk als je het in het Engels zegt, insects are nature's garbage collectors and diseases are her cleanup crew. Dus eigenlijk zegt hij insecten en ziektes in planten, ja, die zorgen er eigenlijk altijd voor dat de zwakke planten worden opgeruimd en dat de sterkere planten die gezond zijn, overblijven. Nou, dat is een behoorlijk heftige uitspraak. Dat levert ook vaak nog wel behoorlijk wat discussies bij mensen op. Maar toch is het een uitspraak waar wij met z'n drieën echt wel achter staan. En dat we ook in praktijk zien, hè, dat als planten volledig gezond zijn, dat ziekte en plagen gewoon geen kans krijgen. En dat zei hij dus al in de jaren 30. Dus dat is best wel bijzonder.
Ja. En, ja, planten met een goed immuunsysteem, hè?
Precies, ja. Niet anders dan bij mensen.
Ja, precies.
Dus, ja, bij mensen zie je natuurlijk ook op het moment dat het immuunsysteem verzwakt, word je vatbaarder voor van alles en nog wat. En wil de natuur je eigenlijk opruimen.
Dat is wel heel bout, maar ja, eigenlijk wel. Ja. Of je een soort van resetten, dat kan natuurlijk ook.
Ja,
precies. Ja. Nou ja, ik denk dat het goed is om te weten waar het allemaal vandaan komt. Hè. Dat is altijd een goede aanzet. En we gaan het zometeen met jullie ook wat meer over de inhoud hebben. Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, hebben we eerst nog een vraag gekregen van Ben. Van Ben uit België. En Ben die stelt namelijk de vraag. Ik heb bodemanalyses laten doen, 3, op mijn perceel. En ik heb de uitslag van gekregen. En ik twijfel eigenlijk heel erg over of het wel klopt. En dat heeft er vooral mee te maken dat als hij naar zijn perceel kijkt, bij het ene stuk heeft hij het idee dat hij het beter doet dan het andere stuk. En bij de uitslagen van de analyses komt eigenlijk precies het tegenovergestelde daarin terug.
Ja.
Dus zijn vraag is eigenlijk, moet ik een bodemanalyse overdoen? En ja, ons advies is ja. Want het is erg zonde als je twijfelt dat je een bodem die eigenlijk al best wel goed in balans is, dat je die gaat voorzien van allerlei nutriënten, zodat die eigenlijk uit balans raakt. En dat je het stuk waar er geen balans is, dus waar eigenlijk veel nodig is, dat je die niet gaat ondersteunen om weer een gezondere uitgangssituatie te krijgen. Dus ja, wij zouden altijd op zijn minste 1 analyse over laten doen, zodat je het zeker weet. En op het moment dat die uitslag bekend is en je vermoeden wordt bevestigd, ja, dan zou ik ook even contact opnemen met het laboratorium. Zodat ze er ook vanaf weten en dat je samen even in gesprek kunt gaan. Want het is niks anders dan menselijk dat er fouten worden gemaakt. Ja, dat doen we allemaal. En dat is ook in het steken van een bodemanalyse is dat eigenlijk ook helemaal niet zo gek. Ja, dat heeft er ook mee te maken dat je steekt wat van die monstertjes uit de grond. Die stop je in ieder geval in een emmer en dan moet het in een zak. En als je de 3 tegelijk doet, ja, je kunt natuurlijk een keer een zak verwisselen.
Want dat is een beetje het vermoeden van Ben, hè, dat er 2 eigenlijk verwisseld zijn. Ja. Ergens in het proces, hè, door de monsternemer, in het lab, wat dan ook. Misschien daarna zelfs in de administratie, je weet het niet.
Nee, precies.
Maar dat is een beetje het vermoeden wat hij heeft. En dan is het eigenlijk makkelijk te testen door 1 van de monsters gewoon opnieuw te doen.
Ja,
of,
absoluut.
1 van de analyses.
Ja, dus dat zouden we wel doen. Want het is erg zonde als je, als wat ik net zei, hè, je bodem helemaal uit balans brengt of niet oplost waar de problemen zitten.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Ja. Dus ik denk, dat is een simpel advies. Ja,
okay.
Eentje dan. Ja. En dan gaan we het nu hebben met jullie over, wat meer over de inhoud van de bodemanalyse. En we beginnen met de CEC en de TEC.
Ja, wat jullie niet zien is dat Cindy mij nu een soort van verwachtingsvol aankijkt met, ga maar los.
Ja,
klopt. Alvast aan de voorkant maar gezegd hebbende, sorry voor alle moeilijke begrippen. Maar daar ontkomen we in deze aflevering niet helemaal aan.
Ja, dus we hopen dat jullie aangehaakt blijven. Maar mocht je nou denken, deze inhoud is voor mij echt te veel. Weet je, sla deze aflevering gewoon over en ga gewoon door naar de volgende.
Of luister hem een keer opnieuw.
Of luister hem 3 keer.
Nee, we beginnen bij de CEC. CEC, een afkorting, hè, dus 3 letters. CEC staat voor de Engelse term cation exchange capacity. Dat vertaalt naar het Nederlands als cation uitwisselingscapaciteit. Helaas, de Nederlandse term gebruiken we niet. In het Nederlands noemen we het klei-humuscomplex, om het maar gelijk ingewikkeld te maken. Dus weet dat als je op je bodemanalyse klei-humuscomplex hebt staan, dat is hetzelfde als de CEC. Voor de rest van deze aflevering gebruik ik het woord niet meer, dus blijft het gewoon bij CEC, de cation exchange capacity. En de cation exchange capacity, de CEC, is de mate waarin de bodem in staat is positief geladen nutriënten vast te houden. Cation, naar het Nederlands vertaald cation, wil zeggen positieve deeltjes, dus positieve ionen. En hoe houdt die bodem die deeltjes dan vast? Nou, je kunt de bodem zien als een plek met heel veel negatief geladen, we noemen het maar even parkeerplekken.
Ja.
En zoals bij magneten ook werkte, negatief geladen kanten trekken de positieve kant van een andere magneet aan. Zo werkt het voor de bodem ook. Dus de bodem is negatief geladen en die trekt dus positieve deeltjes aan. Of het trekt ze niet alleen aan, die houdt ze ook letterlijk vast. Dus de kationen, de positieve deeltjes, worden vastgehouden.
Ja, en misschien wel goed om te zeggen, Stefan, je hebt zowel positieve als negatief geladen deeltjes, hè, dus, of nutriënten. Dus een deel van die nutriënten, die zijn kationen, die zijn positief geladen en die worden dus door de bodem vastgehouden.
Precies, precies. Ja. En hoe hoger het getal dus, hoe meer kationen, dus positief geladen nutriënten, vastgehouden kunnen worden door de bodem. En dan zie je dat heb je een zandbodem. Zand heeft eigenlijk maar heel weinig parkeerplekken. Heel weinig negatief geladen parkeerplekken. Zand en silt trouwens ook. Dus die kunnen van zichzelf maar heel weinig positief geladen nutriënten vasthouden. Klei daarentegen en organische stof of humus nog veel meer, heeft heel veel negatieve parkeerplekken. En kan dus heel veel nutriënten van zichzelf al vasthouden. En daarom is het ook zo belangrijk, hè, dus ik zei expres al humus erbij, daarom is het extra belangrijk op een zandbodem om te zorgen voor veel organische stof in je bodem, voor veel humus. Want zand houdt het van zichzelf niet vast, maar humus doet dat wel. Dus hoe meer humus je in je zandbodem hebt zitten, hoe meer nutriënten die bodem vast kan houden.
Ja.
Dat is het stukje CEC.
En hoe lopen die getallen, Stefan? Kan je daar iets over vertellen? De range, zeg maar, waar je dan aan moet denken?
Ja, de range die we in Nederland in ieder geval veel tegenkomen is voor een zandbodem echt heel slecht. Maar dan praat je over, we noemen het dan wel klapzand, hè, of zandbakzand. Of dan zit je 2, 3, meestal 4 zo. Hè, is dan de waarde die op je analyse resultaat hebt staan. En dat loopt op voor een kleibodem naar 30 plus. Wat dus ook gelijk laat zien, hè, daar zit een factor, bijna een factor 10 verschillen. Dus een kleibodem kan met gemak 10 keer zoveel nutriënten vasthouden dan een zandbodem.
Ja, bijvoorbeeld even als vergelijking. Mijn bodem heeft een CEC van 4,3. Dus ik zit in Stefans termen heel slecht. Bedankt.
Maar voor zand toch wel weer hoog.
Nou ja, het is een feit.
Ja.
Weet je wel?
Het is heel weinig.
Er zit geen oordeel in. Jouw bodem kan gewoon weinig vasthouden.
Ja, en jullie bodem zit op?
Ik geloof uit mijn hoofd 32.
32, ongelooflijk. Ja.
Ja.
Dus dat is het verschil tussen parkeerplaatsen bij de IKEA en parkeerplaatsen bij de buurtsuper. Letterlijk.
Ja, precies. Ja. Precies. Mooie analogie.
Ja.
Dat is de CEC. Dan hebben we die andere term, de TEC.
Ja. Nou, misschien toch nog even praktisch, hè, om hierop aan te vullen. Er zijn natuurlijk, in Nederland hebben we relatief gezien heel veel zandgrond. Dat is eigenlijk wereldwijd heel apart. Hè. Meestal heb je al kleibodems en is zand de uitzondering. En bij ons heb je relatief veel zand. Dat betekent ook, kleibodems zijn ook duurder en worden heel weinig verkocht. Dus mensen die een voetbal starten, kunnen vaak ook alleen maar kiezen uit. Zijn al lang blij als ze een perceel vinden. En 9 van de 10 keer is dat dan ook nog eens een keer een zandbodem. En op het moment dat je op die zandbodem dan een analyse laat doen. En je hebt bijvoorbeeld ook heel weinig organisch materiaal. Waarbij je CEC 3 is, misschien 4. Ja, en je gaat ervan uit dat alles vanzelf knetterhard gaat groeien. Ja, dan zie je dus vaak dat die projecten gewoon, dat heel erg tegenvalt. Laten we dat zo zeggen.
Ja.
En dat is al gelijk bij hierop terug te leiden. Dus de eerste getal van je bodemanalyse kan je al zoveel uithalen van, hey, wat is er eigenlijk aan de hand?
Ja.
Ja.
Eens? Ja.
Ja.
Nou, dan de TEC. TEC staat voor Total Exchange Capacity, totale uitwisselingscapaciteit. En nou, om gelijk maar even het ingewikkeld te maken, daar zijn 2 definities van in omloop. Dus de ene definitie die wij vandaag verder niet gebruiken, maar ik wil hem wel even noemen, is dat de TEC de optelsom is van de CEC plus de AEC. En de AEC staat in dit geval voor Anion Exchange Capacity. Dus de anionen uitwisselingscapaciteit, dat zijn de negatief geladen deeltjes. Dus in deze definitie is de TEC de optelsom van het vermogen van je bodem om positieve en negatieve deeltjes vast te houden. Dat is 1 definitie die in omloop is. De andere definitie, die wordt gehanteerd ook in de bodemanalyses die uitgaan van de Aalbrecht-methode. Dan is de TEC eigenlijk het totaal aantal parkeerplekken in je bodem. Dus het gewoon wat er beschikbaar is op de parkeerplaats. Het aantal negatieve parkeerplekken. En de CEC zegt dan hoeveel van die parkeerplekken zijn bezet. En wat je dus eigenlijk wilt, hè, je wilt dat al die, dat is het streven waar je naartoe zou willen, is dat al die parkeerplekken bezet zijn. Want dat wil zeggen dat je optimaal gebruik maakt van je parkeerplaats in je bodem. Dus dat de planten optimaal toegang hebben voor jouw type bodem tot alle nutriënten.
Ja, en dan ook weer terugredenerend, hoe kleiner die getallen zijn, zeker bij zandbodem, hoe belangrijker het eigenlijk is dat er relatief gezien niet zoveel verschil tussen die getallen zit. Want je hebt dan niet zoveel parkeerplekken, je hebt dan niet zoveel ruimte voor nutriënten. En als daar dan een deel van leeg is, ja, dan gaat het wel heel hard naar beneden met de nutriënten die ook weer ten goede komen van de planten.
Ja. Ja, even jouw analogie, denk ik, van tussen onze twee bodems gebruikend. Hè. Jij zat op 4,3.
Ja.
Wij zitten op 32. Dus dat even makkelijk tellend. Er kunnen bij jou 4 auto's staan. Bij ons 32 auto's.
Ja.
Dat wil zeggen, als bij jou de helft niet bezet is, kan de plant nog maar kiezen uit 2 auto's.
Ja.
Is bij ons de helft niet bezet, kan de plant nog steeds kiezen uit 16 auto's.
Ja, en dat maakt een enorm verschil.
Ja.
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 Ik denk, ja, dat dit is volgens mij
wat het is.
Ja, dat klopt. Ja. Maar het is wel een van de twee gebruiken we natuurlijk meer, zeg maar, in agroforestry. Een van de definities,
ja,
hè,
ja,
van
de laatste TEC. Definitie. Dus waarbij de TEC het totaal aantal parkeerplekken is. En dan is de CEC het percentage daarvan. Hè, dus wat is het bezet van het totaal aantal parkeerplekken.
Ja, precies. En we willen niet al te technisch worden, maar mensen die een Albrecht-analyse hebben laten doen, en wij adviseren hem in ieder geval bij onze klanten en ook bij de cursussen die we geven, dan heb je op die eerste pagina helemaal als laatste staat dan het percentage waterstof. En die lege plekken worden eigenlijk ingevuld door waterstof. Dus dan kun je heel snel ook checken. Dat is een soort van hoe die analyse dus met elkaar te maken heeft. Het verschil tussen die twee getallen, CEC en TEC, geeft een percentage. En dat percentage staat gelijk eigenlijk onderaan bij de hoeveelheid waterstof.
Ja, ja. En daar zit weer een relatie met een eerdere aflevering van ons met de pH.
Ja.
Het waterstofpotentiaal, of eigenlijk, wij gebruiken makkelijk waterstof, maar als we waterstof zeggen in relatie tot de bodem, bedoelen we eigenlijk altijd waterstofionen. Dus hoe meer waterstof er in die bodem zit, hoe lager de pH.
Ja, en weer terug naar de parkeerplaatsen. Dus hoe lager je pH, dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je heel veel lege parkeerplekken hebt.
Ja,
ja.
Precies.
Ja.
Okay. Het is het toch allemaal logisch eigenlijk. Ja.
Proberen maar met je parkeerplekken door te gaan. Ja,
ja, ja precies. Ja, ik hoop dat jullie het allemaal een beetje kunnen volgen. verhoudingen tussen nutriënten.
Ja, Martijn.
Ja. In de bodem, even op basis van de Albrecht-analyse, zie je dat er ook in wordt gegaan, niet alleen op hoeveel heb je van een stof te inzitten en is het te weinig, mild of hoog, maar ook op verhoudingen. En dat heeft ermee te maken dat als een stof heel hoog is in je bodem, of eigenlijk te hoog, dat hij daardoor andere nutriënten tegenhoudt of blokkeert. En die balans is dus ontzettend belangrijk. Want zeker in Nederlandse bodems hebben we op agrarische percelen toch regelmatig te maken, niet alleen met tekorten, maar zeker ook met overschotten. En die overschotten gaan er dus ook altijd voor zorgen dat andere stoffen minder goed opneembaar zijn. En er zijn een aantal groepen van stoffen die zeg maar in die groep zitten van ik heb last van jou en jij hebt last van mij. En het is heel handig om dat te snappen. Dus dat je niet alleen naar tekorten kijkt, daar zijn we als mensen namelijk heel goed in, maar ook naar overschotten. Want de overschotten die zijn gewoon heel vervelend. Hele bekende is fosfaat. Hè? Dus heb je een agrarisch perceel waarin het verleden heel veel mest is uitgereden of langdurig kunstmest is gestrooid, heb je vaak een zogenaamde fosfaatbel in je bodem. En fosfaat blokkeert de opname van zwavel, chloride en ook nitraatstikstof. En dat kan dus heel vervelend zijn. Want zwavel is best wel een elementair element, hè, onder andere voor planten. Stikstof natuurlijk ook en chloride, eigenlijk allemaal. En, ja, en dan heb je daar dus gewoon last van. Want zolang je te veel fosfaat in je bodem hebt, en ook te veel fosfaat de plant inkomt, ja, dan worden die andere stoffen minder goed opgenomen.
Ja.
Ja.
En daar zijn wat mooie termen voor, hè, wat je nu beschrijft. En ik word al een beetje zo aangekeken, zo van, nou, je mag weer.
Ja, Stefan is van de termen namelijk.
Ik ben van de begrippen. Ja. Waar het hier over gaat, zijn eigenlijk de twee termen, is antagonisme en synergisme. Synergisme, synergie, wil zeggen dat stoffen elkaar helpen of elkaar bevorderen. Hè, samenwerken zou je kunnen zeggen. En dat heeft een keerzijde. Ik kwam even niet uit mijn woorden. Dat heeft ook een keerzijde. Dat is namelijk als één van die twee niet aanwezig is, dat ook het andere nutriënt vaak moeilijk opgenomen wordt. Een voorbeeld daarvan is, we hebben dat er laatst over gehad, Martijn, maar het was boron en calcium.
Ja.
Boron in het Engels. Borium, ja. En calcium. Dus borium stimuleert de opname van calcium. Heeft je bodem geen borium, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ook al heb je voldoende calcium in je bodem zitten, dat het toch niet opgenomen wordt.
Ja.
Omdat die borium niet aanwezig is. En dat is het samenwerkend is het synergisme. En de keerzijde daarvan is, heb je één van de twee niet, dan doet de ander ook niet mee.
Ja, en zo zijn er meer van die positieve gevolgen, zeg maar. Dus ook de tekorten kunnen natuurlijk een impact hebben. Maar, en dus ook de overschotten. En dat maakt het best wel een complicerend proces. Want tekorten kun je, relatief gezien soms nog wel wat makkelijk weer aanvoeren. Weer bemesten op je land. Maar overschotten, ja, die haal je er niet zo 1, 2, 3 uit. Eigenlijk haal je die er gewoon compleet niet uit. Nee. Dus daar heb je mee te dealen. Hopelijk dat het gedurende de jaren beter wordt. Op bepaalde manieren. Maar het is vooral heel belangrijk om je dat te realiseren. Dus ook weer op het moment dat jij een project start en je hebt heel veel fosfaat in je bodem. Ja, weet dan dat fosfaat sowieso voor de groei, dat het voor de plant nogal redelijk eentonig is. Het is een soort van kunstmest, hè, die je dan krijgt. Maar dat is ook andere nutriënten daardoor veel minder goed opgenomen worden door de plant.
Ja, en dat laatste wat Martijn benoemt, dat is dus de andere term. Dat is het antagonisme.
Ja.
Dus het tegenwerken van de ene stof met de ander. Het is het tegenwerken en het is ook het verdringen. Dus als je kijkt naar drie andere macronutriënten, calcium, magnesium en kalium, die zijn hier berucht om, zeg maar. Zij nemen eigenlijk dezelfde plek in de bodem. Het zijn alle drie positief geladen nutriënten. En je ziet vaak, hè, en dat is ook het voorbeeld bij onszelf hier, op onze eigen kleibodem, bij Cindy en mij, wij zitten heel hoog in calcium. Gewoon onze bodem heeft van nature een heel hoog calciumpercentage. En dat zien wij heel erg goed terug op onze bodemanalyses, want wij zitten heel laag in magnesium en kalium.
Ja.
Die zijn letterlijk verdrongen door de calcium-ionen.
Ja.
Op de CEC.
Ja. Ja, en die calcium die krijg je er gewoon niet uit. En dat is ook natuurlijk niet te doen, hoeft ook niet. Maar heeft gewoon wel zijn impact.
Ja, dus het enige wat wij hier kunnen proberen is extra magnesium en kalium toe te voegen om die calcium een beetje te verdringen, letterlijk. Hè? Dus om eigenlijk van de parkeerplaatsen af te duwen, zodat er magnesium en kalium in de plaats van komt. En dat gaan we nooit winnen, hè? Want we kunnen niet onze hele bodem omvormen. Maar we doen er wel ons best voor om te zorgen dat onze planten daardoor ook magnesium en kalium beschikbaar hebben.
Ja. Ja. Ja, en voor mensen die nou gelijk in de stress schieten, ik denk dat eigenlijk moet je altijd realiseren dat je probeert om een soort van balans te krijgen zover dat mogelijk is. Ja. Maar ook het bodemleven kan niet extreme onbalansen, maar kan onbalansen wel dusdanig mee omgaan dat het toch weer wel gebalanceerd in je plant komt. Op het moment dat je een enorm sterk en goed georganiseerd bodemleven hebt. Dus vandaar dat we ook altijd zeggen, ja, dit is een basis. En de basis, het is handig en goed om dat op orde te hebben. Maar sta je er niet blind op, want het bodemleven, dat moet eigenlijk de magie gaan brengen voor de gezondheid van je planten.
Ja,
helemaal eens.
Ja, absoluut. En mocht je het nou interessant vinden om wat meer te weten ook over antagonisme en synergisme, zeg maar, dat is allemaal al in kaart gebracht.
Ja.
Dus we kunnen dat ook even, hoe heet dat model ook alweer?
De Mulders chart. Ja, dat is eigenlijk een visuele weergave van al deze relaties. Dus van het antagonisme en het synergisme tussen nutriënten.
Ja.
Simpel plaatje met heel veel lijnen erin. Maar het is wel als je het helpt om gewoon één nutriënt te volgen. Dus als je in je bodemanalyse kijkt, hè, ik heb bijvoorbeeld heel veel fosfaat. Dan kun je zien welke, als je de lijntjes volgt vanaf fosfaat naar de andere nutriënten, wat wordt daardoor tegengewerkt.
Ja. Ja, en dan kun je gelijk ook weer controleren in je bodemanalyse. Maar klopt dat ook, hè?
Precies.
Dus is dat bij mij ook echt zo? Heb ik daar ook een tekort of zit ik daar laag in? Dus dat kun je dan heel goed zien.
Ja,
dus mocht je dat echt interessant vinden, hè, dan we nemen het even op in de...
In de comments.
In de comments.
In de notities bij de podcast.
Ja, ja. Precies. Ja. Dan kan je het ook vinden. En dan kan je er ook eens even goed naar kijken.
Ja. Nou staat er bij zo'n bodemanalyse ook vaak zoiets als stabiele organische stof, hè, of de omschrijving humus. Moet ik dan denken aan blaadjes en takjes in mijn bodem, Stefan of Cindy? Wie kan daar iets over vertellen?
Ja. Ik heb wel eens in het verleden de vraag gesteld, wat nou als ik een boomstam in mijn bodem ingraaf? Gaat mijn organische stof dan omhoog? Dat levert altijd leuke antwoorden op.
Ja, dat zal.
Nou, op termijn wel is het antwoord trouwens, om dat gelijk maar te beantwoorden.
Ja.
Er zijn in dit kader altijd wel twee begrippen. Hè? Dus je hebt organisch materiaal en organische stof. Of humus wordt daar nog wel eens voor gebruikt. Al is humus eigenlijk nog een vervolgstap daarvan. Maar om even de eerste twee, organisch materiaal en organische stof. Organisch materiaal is eigenlijk alles wat ooit geleefd heeft en nu dood is. Dus dode dieren, dode planten, mm-hmm. In principe ook dode mensen.
Ja.
Dan wel de uitwerpselen van die dieren die in dat geval nog wel leven. Dus de overblijfselen, dan wel de uitwerpselen. Dat is organisch materiaal. En denk dus aan gevallen blad, een omgevallen boom, hondenpoep en karkassen van dieren. Dat is allemaal organisch materiaal.
Ja.
Dat wordt organische stof op het moment dat het bodemleven dat omzet, eigenlijk opeet, verteert.
Mm-hmm.
Dan pas spreken we over organische stof. En organische stof wil dus eigenlijk zeggen, dat is het restproduct enerzijds van organisch materiaal. En anderzijds, wat we ook onder organische stof rekenen, is het bodemleven zelf. En dat is eigenlijk ook heel logisch, hè, want bij organische stof gaat het heel erg over hoeveel koolstof zit er bijvoorbeeld in de bodem. En dat zit in het restproduct van het bodemleven, wat er overblijft. Hè. Dus als je in een bos de eerste blaadjes wegveegt, daaronder ligt zo'n bruine verteerde laag, de humuslaag, dat is het restproduct. Plus het bodemleven zelf, daar zitten natuurlijk ook heel veel nutriënten in.
Ja.
Dus je verhoogt je organische stof door organisch materiaal toe te voegen, maar indirect verhoog je je organische stof dus ook door meer bodemleven in je bodem te hebben.
Ja, maar dus de cijfers, hè, of het percentage wat in je bodemanalyse staat, dat zijn dus niet de takjes en de blaadjes.
Nee.
Dat is eigenlijk al wat door het bodemleven dus al verteerd is.
Ja,
zo moet je
precies.
Dat zien. Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, dat verschil hebben we net al even genoemd. Hè, tussen zand en klei is natuurlijk best groot ook, hè, aan organische stof. En Martijn, jij gaf net al aan, mijn organische stofgehalte is 4,3, zei je?
Nee, het is een CEC.
Oh, sorry, het is een CEC. Wat is jouw organisch stofgehalte?
Ja, ook het zit rond de 4%. Dus je zat er niet ver naast.
Nee. wist ik wel.
Ja.
Maar denk je dat je dat nog wat kan verhogen bij jou? Of zit je
zeker. Ja, het is bij zandbodems wel moeilijker om de organische stofgehalte te verhogen ten opzichte van kleibodems. En dat komt omdat de planten hebben het ook heel hard nodig en het bodemleven heeft het heel hard nodig. Dus er wordt zoveel ook weer opgegeten dat die opbouw gewoon langzamer gaat. Maar het is zeker mogelijk om dit te verhogen. Sterker nog, dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk, want je wil... Hoe hoger je organische stof, hè, Stefan heeft het al uitgelegd, hoe meer nutriënten die je ook vasthoudt. En ook hoeveel meer water natuurlijk in mijn bodem wordt vastgehouden.
Ja, absoluut.
En organische stof is wel iets magisch, want dat is niet alleen in staat om de positief geladen bodemdeeltjes vast te houden, maar ook om de negatief geladen bodemdeeltjes vast te houden. En, en bepaalde stoffen die spoelen heel snel uit. En bijvoorbeeld zwavel is daar een voorbeeld van. Zwavel heeft dezelfde lading als de bodem, is negatief. Dus zwavel kan ook alleen maar vastgehouden worden door organische stof in je bodem, door een behoorlijke hoeveelheid daarvan. En misschien is dat ook wel een mooi bruggetje, hè? Op het moment dat je bijvoorbeeld een hele arme zandbodem hebt en je gaat allerlei mineralen toevoegen, dan is ons advies ook altijd om dat samen te laten gaan met mooie compost, met goede compost. En dat heeft vooral ook hier niet, compost heeft sowieso natuurlijk heel veel goede eigenschappen, maar heeft dus onder andere de eigenschappen om die mineralen te binden, zodat ze niet vrij snel weer wegspoelen op het moment dat je regen krijgt in de herfst en in de winter. Dus daarom, op het moment dat je gaat hermineraliseren, zeker als je bodem relatief arm is, is het ontzettend handig en verstandig om dat altijd gepaard te laten gaan met goede compost.
Ja,
absoluut. Ja. En wat we ook altijd benoemen, en ik herhaal het nog maar een keer, is laat al je organisch materiaal liggen.
Ja.
Dus alles wat valt, alles wat je tegenkomt, haal niks weg. Dat is echt zo zonde voor de opbouw. En voeg juist extra toe. Dus ja. We hebben het al eerder benoemd, we gaan nu weer richting de herfst. Die bladkorven komen er zometeen weer aan. Die worden allemaal gevuld door allemaal mensen die netjes hun tuintjes aan het opruimen zijn en al het blad weg willen hebben. Mocht je nou een afspraak kunnen maken met die gemeente of zelf gewoon even langs kunnen gaan. Als je een aanhanger hebt, weet je, laat het bij jou brengen. Het is alleen maar een plus voor je. En zeker als je ook op zand zit, op klei eigenlijk ook hoor, maar op zand is het nog eigenlijk nog veel belangrijker. Dus ja, je kunt niet gauw te veel aanbrengen.
Nee.
Tegen alle mensen die bladkorven vullen, want laten we die zitten misschien ook wel bij onze luisteraars, ik weet het niet, zeggen we vooral, vul die bladkorven nou eens niet. Laat het liggen.
In je tuin liggen. Ik denk dat onze luisteraars dat al wel doen. Ik heb nog twee dingen.
Behalve de mensen die in Dussen wonen.
Okay. Ik heb nog twee dingen voor de bodemanalyse. Op het moment dat je gaat hermineraliseren en je kijkt naar je bodemleven en je gaat keuzes maken van waar ga ik nu mee beginnen. Stel dat je zegt, nou, ik wil dat over 1 of 2 jaren doen. Dan is het altijd handig om te beginnen met de grote jongens. Dus de zogenaamde macronutriënten. Als je daar bijvoorbeeld heel erg veel tekort hebt aan calcium, wat op zandbodems veel voorkomt, dan heeft het nog weinig zin om bijvoorbeeld een beetje molybdeen of kobalt te gaan toevoegen. Eerst de grote jongens toevoegen, calcium, magnesium, kalium, waar planten echt veel van nodig hebben. En daarna ga je dan door naar de micronutriënten, mocht je dat gaan splitsen. Het is een beetje hetzelfde als ik heel erg honger heb. Dan kan 1 blauw besje hele goede stoffen bevatten, maar ik heb vooral honger. Dus ik heb zin in een grote appel waar veel dingen in zitten. En daarna ga je pas echt wel die differentiatie aanbrengen. Ander ding, dat heeft te maken met die verhoudingen. Wij geven natuurlijk ook cursussen op dit gebied over plantgezondheid en bodemgezondheid. En dan nemen mensen altijd hun bodemanalyse mee en dan gaan ze die natuurlijk met elkaar vergelijken. En dan zegt bijvoorbeeld iemand van, hé, maar in jouw bodemanalyse wordt geadviseerd dat je zoveel procent calcium moet hebben, ik noem maar iets. En bij mij staat daar een heel ander percentage. Hoe kan dat nou? Nou, die analyses die worden op maat gemaakt qua percentages, qua verhoudingen. Want in een zandbodem wil je andere verhoudingen hebben dan in een kleibodem. Belangrijkste daarbij is de calcium- en de magnesiumverhouding. Op een zandbodem wil je graag dat die bodem wat compacter wordt. Want zand is natuurlijk van zichzelf heel los. En magnesium zijn hele kleine deeltjes en die zorgen ervoor dat bodems compacter worden. Dus dat is op zand heel handig. Op klei daarentegen is natuurlijk klei van zichzelf al heel erg compact. En wil je vooral, wat jullie hebben, meer lucht in je bodem. En calcium is een van de, of misschien wel het grootste deeltje. Dus door relatief wat meer calcium in je bodem te hebben, krijg je een wat luchtiger bodem. En daarom wordt ook vaak op kleibodems een hoger percentage aan calcium geadviseerd. Dus het is altijd maatwerk wat je terugkrijgt.
Ja, precies.
Ja. En vergelijk het dus niet met je buurman of buurvrouw.
Nee, en gebruik ook vooral niet de uitslag van je buurman of buurvrouw.
Nee.
Als je denkt, nou, we zitten naast elkaar, dus het zal wel ongeveer hetzelfde zijn. Ja, dat is toch vaak niet zo. Dus het betekent toch echt wel dat je zelf ook even die bodemanalyse moet laten doen, wil je het weten.
Ja, en heb je nog geen bodemanalyse gedaan, hè? Wij gaan geen bureaus noemen, want we zijn niet van de reclame. Maar wij zijn wel voorstander van de Albrecht-methode. En die wordt door verschillende bureaus aangeboden. En dat heeft ermee te maken dat ze eigenlijk niet alleen niet de direct beschikbare stoffen laten zien voor dit plantseizoen, maar eigenlijk alle hoeveelheden aan stoffen die het bodemleven enigszins de komende jaren beschikbaar kunnen maken.
Wij zijn hier voorstander van, mocht je nu toch je analyse laten doen bij een ander lab en dat misschien al een aantal jaren doet, dat kan ook. Hè? Dus dit is onze voorkeur, maar ook met een laboratorium of een labuitslag die niet de Albrecht-methode volgt, kun je nog steeds prima de nutriënten in je bodem bijsturen.
Ja, en ook vooral precies. Als je het dan een keer herhaalt, dan zie je daar een soort lijn in komen van wat gebeurt er nu. En daar gaat het eigenlijk om. Dus die is vooral heel belangrijk.
Precies,
die trend wil je graag volgen inderdaad. Dus ik stap niet over als je dit nu gehoord hebt, als je het al 5 keer hiervoor bij een ander laboratorium hebt gedaan.
Ja.
Want het is appels met peren vergelijken, zoals we al zeiden.
Exact.
En blijf dan wel waar je zit, want dat geeft voor jezelf zeg maar veel meer beeld over hoe het met je bodem gaat.
Ja.
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 Nou, volgens mij hebben we wat meer diepgaand deze keer een aantal facetten van de bodemanalyse op deze manier doorgenomen.
Ja. Ja, volgens mij ook. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad en het duidelijk hebben gevonden. Zo niet, mail ons gerust weer. Hè. Dus we hebben daar een heel mooi e-mailadres voor, podcast@bodemenplant.nl. En we hebben het vandaag met jullie ontzettend veel over het bodemleven gehad. En Stefan is helemaal verrukt en blij, want die mag de volgende aflevering gaan hebben over het bodemvoedselweb, waar die jullie heel graag meer over vertelt. Want dat is toch wel een groot onderwerp en ook wel heel leuk om te weten.
Dan schenken Cindy en ik een groot glas thee in. En dan laten we Stefan lekker een half uur brabbelen.
Wij gaan lekker achterover.
Uitleg geven over bodemleven, ja.
Dus beste luisteraars, namens mij, tot de volgende aflevering.
Ja.